Goed, ik zie ook nog uit Enschede. Paul is ook aanwezig. Goed, we gaan met ons onderwerp verder, waar we al een tijdje mee bezig zijn. Dat heeft te maken met de vrijheid in Christus. De Heer Jezus is degene die aan het kruis geslagen is. En wij weten, als je eenmaal geloofd hebt dat Christus stierf voor jouw zonden en lichamelijk is opgestaan uit de dood, zegt Paulus dat je dan zalig bent. Dat betekent zalig, dat betekent dat je dan vrijgekocht bent. En dat je niet naar het eeuwige vuur, maar naar de hemel gaat. Voor altijd bij de Heer bent. Dat is dat je zalig bent. En dan ben je dus vrij. Je bent vrijgekocht van de zonde. Dat betekent dat je, als je verlost bent, dan ben je dus echt vrij. Maar Paulus zegt ook dat we die vrijheid moeten op een juiste manier gaan gebruiken. En niet gaan misbruiken. Dat is een heel belangrijk punt. Want je kan natuurlijk... Omdat je vrij bent en we weten, we zijn verzegeld met de Heilige Geest, kunnen we natuurlijk in feite, ja, kan je doen en laten wat je wil. Maar dat is natuurlijk niet wat de Bijbel leert. Want God wil dat wij, net zoals Israël eigenlijk, een heilig volk zijn. We zijn heilig, maar ga ook als een heilige leven. Nou, die vrijheid, we hebben er een aantal keer al over gesproken. Uiteindelijk komen alle gelovigen van het leden van het lichaam van Christus. En wie zijn de leden van het lichaam van Christus? Dat zijn al diegenen die dat evangelie hebben aanvaard. Geloofd hebben. Paulus roept om ons op. Het evangelie om het aan te nemen. Ja? Het evangelie wordt verkondigd. Het wordt je aangereikt. Zo. En jij moet het gewoon aannemen. Want geloven, dat is... Je neemt iets aan. Je vertrouwt het dat het waar is. Net zoals dat je vader iets tegen je zegt. En dan moet je het geloven. Je moet het aannemen. Nou... En als je het niet aanneemt, oké, dan heb je het niet. Zo simpel ligt het in feite. Maar goed, we blijven natuurlijk niet ons levenslang hier op aarde lopen. Want eenmaal, dan gaan wij natuurlijk allemaal een keertje dood. En dan komen we voor de Here. En dan is het zo dat als gelovigen zullen wij ook... Want God heeft een heel belangrijk principe, dat geldt voor iedereen. Voor zowel de ongelovigen als de gelovigen. Dat hij is iemand die vergeldt en ieder naar zijn werken. Voor ons is het fijn om te weten, en dan komen we ook zo in 1 Korinthe 3, als wij eenmaal voor de rechterstoel van Christus komen, niet voor de grote witte troon. De rechterstoel van Christus, dat is alleen maar voor mensen die gered zijn. En dan gaat hij die mensen allemaal beoordelen hoe zij in hun leven hebben gewandeld. Dat is niet als een dreigement, helemaal niet. Want ieder die voor de rechterstoel van Christus komt, die gaat uiteindelijk door naar de hemel toe. Maar God is natuurlijk wel iemand, want ja, omdat wij weten dat wij zijn voor altijd vrijgekocht en niets en niemand kan mij scheiden, ja, tussen de liefde van God, tussen mij en Christus, niets kan daartussen komen, niets kan er nog ongedaan gemaakt worden. Er zijn helaas ook gelovigen die dus ook in het vlees kunnen gaan wandelen. Nou, en dat is absoluut niet wat God wil en dat is ook absoluut niet wat wij leren met deze boodschap. Dat wordt wel eens zo gezegd, dan kan je maar doen en laten wat je wil. Ja, in principe is dat zo. Je kan tot eer van God leven en tot oneer van God leven. Als kinder ook, je kan tot eer van je ouders leven of tot oneer. Ja? Dus als jij, ik noem maar wat, op Urk of op een andere plek, als kind dus daar rondloopt en je misdraagt je, dan is het, oh, dat is die van die familie, dat is die van Ruiten of dat is die van die, weet je wel. Nou, dan denk je aan je vader of je moeder, dus het is tot oneer van je ouders. Nou, dat is met de kinderen van God precies hetzelfde. Je hebt ongehoorzame en je hebt gehoorzame kinderen. Oké, en dat is tijdens dit leven. God wil dat wij zijn woord gehoorzamen. Nou, gaan we maar mee naar 1 Korinthe 3. Oh, sorry, ik vergeet helemaal de kinderen. Ja, de kleintjes, die gaan met Rachel mee naar de oppas. Helemaal vergeten, ja. Ja. Dus die gaan mee daar naartoe. Ja, die, daar is geen sleutel van. Gaat dat? Nee. 1 Korinthe 3. Oké. 1 Korinthe 3, vers 10. En nogmaals, ik heb het de vorige keer ook over gehad. Dat is juist zo'n heerlijk hoofdstuk voor de gelovigen. Omdat juist aan de Corinthiërs schrijft hij over de rechterstoel van Christus. En dat de werken van ons beoordeeld zullen worden. En als je juist aan de Corinthiërs ziet, dat was een gemeente, een hele vleeselijke gemeente. Er waren rechtszaken tussen broeders. Er was er een die had een vrouw van zijn vader, was incest. Er was hoererij. En er waren allerlei dingen waardeloos. En toch zegt hij tegen die gemeente dat en ieder die zal voor de rechtstoel van Christus komen, zijn werken zullen beoordeeld worden, maar uiteindelijk zal hij gered worden, maar dan als door vuur. Dus in ieder persoon, hij zal, als zijn leven dus in zonde is, dan zal dat voor God wel beoordeeld worden, maar niet veroordeeld worden. Nou, kijk met mij in. Het is eigenlijk net zoals een erfenis. Als kinderen. Ja, tegenwoordig kan het niet meer. Het is keurig de helft. De moeder krijgt een helft plus een kindsdeel. En de kinderen krijgen een kindsdeel. Je kan niet meer zeggen, ik onterf jou bijvoorbeeld. Of het ene kind krijgt meer dan de ander. We krijgen allemaal de erfenis. Maar in de erfenis van het koninkrijk van God straks, dan krijgt de ene in de erfenis zal iets anders eruit zien dan de ander. Er zit verschil in. En dat heeft allemaal te maken met je gehoorzaamheid aan het geloof in dit leven. Maar je krijgt wel allemaal die erfenis. Allemaal hebben dat eeuwig leven. En daar spreekt Paulus in 1 Korinthe 3 vers 10. Het is, de ene kant is het een vertroosting, dat je weet, nou oké, iedereen is en blijft gered. Aan de andere kant is het ook een vermaning, ja. Dat je niet, je kan niet zomaar in de hoererij leven. Je kan niet rechtszaken met je broeders en zusters hebben. Of gaan andere leerlingen gaan verkondigen, twijfelen dat de opstanding, is dat wel waar of zo? Nee. Dus Paulus zegt in 1 Korinthe 3 vers 10, ik bid u broeders, door de naam van onze Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt en dat onder u geen scheuringen zijn. Sorry, ik zit verkeerd. Ik zit in 2. 1 Korinthe 3 vers 10. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop, maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Nou, vorige keer hebben we het al gezien. Je hebt de architect, dat is God, die heeft de tekeningen. En Paulus heeft het fundament gelegd. En Petrus heeft ook het fundament gelegd. Maar Paulus zegt, ik ben de apostel van heidenen. En zoals ik Christus verkondig in mijn brieven, wil ik dat jullie, dat wil God. Hè, hij heeft het van de Heer Jezus Christus overgedragen gekregen. Dat jullie met de tekeningen die God gemaakt heeft, maar die ik dus heb opgeschreven in mijn brieven. Want zo is het. Hij is de bouwmeester. Het is net als je naar de bouwplaats gaat, heb je de uitvoerder. Ja, hij is de baas van die bouwplaats. Daar ga je heen, die vertelt, daar moet je zijn. En dan heb je de tekeningen. En volgens die tekeningen moet je werken. En dat is met dit exact hetzelfde. De tekeningen, de bouwtekeningen van God om jouw geestelijk leven te bouwen, geestelijk huis, dat doe je met de tekeningen die God, die de Heer Jezus en Paulus heeft gegeven. Daarom zegt hij ook, die mij gegeven is, ja, heb ik als een wijs bouwmeester. Dus hij is ik alleen. En een ander bouwt erop, maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Dus aan mij is het gegeven. En ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Nou, kijk met me even in Romeinen 16 vers 25. Daar zitten we er vlakbij. En ieder ziet toe hoe hij erop bouwt. Want als je goed leest erbij, want dan moet je altijd doen. Vooral die kleine woordjes, die details, kunnen nou net het verschil uitmaken. Ieder ziet toe hoe hij erop bouwt. Niet wat. Want wat je doet is een uitvloeisel van wat hier binnen tussen je oren begint. Het zit hier in jouw denken. Ja, en daar start het mee. En wat jij doet met je lichaam, met je wandel, ja, dat is een uitvloeisel daarvan. Dus God kijkt ook altijd in onze harten, naar de motivatie waarom wij dingen doen. Nou, hoe bouwen wij daarmee? Nou, dat is Romeinen 16 vers 25. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Zie je het? Nou, dan zien we het verschil ook met Petrus die het fundament legt. Want Petrus, aan hem werd niet verteld, Christus, aan al de heidenen bekend te maken. Petrus is één keer bij een heiden geweest, zoals Cornelius. Maar hij moest bij de Joden blijven. Paulus heeft een evangelie gekregen. Hij zegt, kijk, machtig is u te bevestigen. Dus dat is bevestigen, ja, dat is vastmaken. Te bouwen, sterk maken. Naar mijn evangelie. Dus het evangelie waartoe ik ben geroepen door de Heer Jezus, wat aan mij bekendgemaakt is. En de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Dus aan Paulus, in de puntes, in een moment van de tijd, is Paulus gekomen. En aan hem is geopenbaard Christus, wat daarvoor nooit bekend is gemaakt. Want hij zegt ook, naar de openbaring der verborgenheid. Dus er was iets verborgen, en aan Paulus is het bekend gemaakt. De tijden der eeuwen. Dus als je ziet, Paulus is bekeerd in Handelingen 9, zeg maar hier, dan weet je dat die hele tijd ervoor, wordt daar niet over gesproken. Wel over Christus. Petrus spreekt ook over de Heer Jezus. Ja? De Heer Jezus is met Petrus opgetrokken en hij is een van de 12 apostelen. Maar wat Paulus verkondigt is apart daarvan. Hij zegt, maar nu geopenbaard is, zie je het? Maar nu, dus aan Paulus is de bedeling der genade gegeven, zegt hij ook. Aan mij is de bedeling der genade gegeven, aan mij is het toevertrouwd. En wee mij als ik het niet verkondig. Nou, dat is het fundament waarop wij moeten gaan bouwen. Zijn brieven, kijk met mij naar 1 Korinthe 3. Gaan we even gauw terug. Als hij zegt, heb ik het fundament gelegd en ieder ziet toe hoe hij erop bouwt. Nou, dan bouw je erop dus met het evangelie wat Paulus heeft opgeschreven. En denk je, ja, heb ik dan de rest van de Bijbel, heb ik dan niks aan? Tuurlijk, die lees ik ook. Ik wil ook weten wat er met de schepping gebeurd is. En als de Heer Jezus aan het kruis geslagen is, dat lees ik ook in de evangelie. Waar het geschiedkundig gebeurd is, dat lees ik daar. Dus als Paulus spreekt over het kruis, dan ga ik naar de evangelie om te kijken, ja, wat is daar dan gebeurd? Ja. Maar Paulus is degene die verklaart de inhoud van het kruis. Ja? Dat we daardoor de vergeving van zonde hebben. Nou, hij zegt, dat heb ik gelegd. En ieder ziet toe hoe hij erop bouwt. Maar, want in vers 11, niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Het welk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hooi, hout, stoppelen. En iegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig een iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Dus je moet bouwen, als je bouwt zeg maar met wat, zoals Paulus zei, zegt, zoals ik het fundament gelegd heb, dat noemt hij goud, zilver en kostelijke stenen. Waarom? Je hebt ook hout, hooi en stoppelen. Dus als het vuur komt, dan weten we dat goud, zilver en kostelijke stenen verbranden niet. Maar wel het hout, de hooi en de stoppelen. Dus de werken die gebouwd daarmee zijn, die niet Paulus heeft opgeschreven, die zullen verbranden. En er is een dag die komt. Want hij zegt ook, de dag zal het verklaren. Terwijl het door vuur ontdekt wordt. Nou, wie kent niet dat liedje van Gods woord is als een hamer, ja? Van de kinderen, we hebben aan de kinderen geleerd. En het is als een vuur, dat komt uit Jeremia. Het is als een vuur. Laten we even kijken, Jeremia. Misschien wel even in het Oude Testament. Jeremia 23, vers 28. Jeremia 23, vers 28. Dat klopt niet, dat moet zijn Jeremia. Zeg ik het verkeerd? In welk hoofdstuk? Ook zit erin, sorry. Ik zie het weer fout. Ik zat in Jesaja. Jeremia 23 vers 28 en 29. Ja. Vers 28. De profeet bij welke een droom is, die vertellen de droom. En bij welke mijn woord is, die spreken mijn woord waarachtiglijk. Wat heeft het stro met het koren te doen, spreekt de Heere. Is mijn woord niet alzo als een vuur, spreekt de Heere. En als een hamer die een steenrots te morzel slaat. Wat heeft het stro met het koren te doen? Hè? Of wat heeft het kaf met het koren te doen, of met de tarwe. De kaf van het koren scheiden, dat is wat Gods woord doet. Toen Johannes de Doper kwam naar de aarde, of toen hij daar kwam naar Israël toe, en toen zei hij ook, bekeert u en weet je wel, gelooft het evangelie. En de Heer Jezus zal komen met vuur en hij zal u dopen met water en met de Heilige Geest, en met vuur. En dan zal hij met een wand zal hij zijn dorsloer doorzuiveren. En de tarwe zal hij in de schuren doen. En de kaf zal heel verbranden. Nou, dat is het woord, ja, dat maakt echt scheiding van wat goed is en wat fout is. Dat doet het woord, zegt Hebreeën 4 ook, ja. Het gaat door tot de verdeling van de ziel des mens en er is niets voor zijn ogen verborgen, ja. En alle gedachten, of die goed of kwaad zijn, dat doet het woord, maakt de scheiding. Nou, dat is wat Gods woord doet. Dus als wij even door naar 2 Timotheüs 2 vers 15 gaan. Want als wij voor de Heer Jezus staan, ja. Voor de rechtstoel van Christus. En nogmaals, wij staan daar, alleen het lichaam van Christus komt voor de rechterstoel van Christus. Geen ongelovige komt, alleen gelovigen. Het is eigenlijk zeg maar een tussenstop. We gaan eerst langs Christus en dan gaan we door naar de hemel. En 2 Timotheüs 2 vers 15. En er is een maatstaf, ja, waarop wij beoordeeld worden als gelovigen. En één heel belangrijk iets is, 2 Timotheüs 2 vers 15. Benaarstig uzelf om Goden beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Dus beproefd, ja. Nou, we lazen net goud, zilver, kostelijke stenen. Dat zal niet verbranden. Dat is dus beproefd, ja. Hout, hooi en stoppelen, dat verbrandt. Dus een heel belangrijke indicatie is of wij het woord der waarheid recht snijden. En wie dat nog nooit gehoord heeft. Kijk, dit is de Bijbel, dit is de waarheid. Dit is het woord der waarheid. Er bevat geen leugen. Er staan wel leugens in. Als Satan zegt, God heeft niet gezegd in Genesis, dat was een leugen. Maar het is een getrouwe weergave van wat Satan tegen Adam en Eva zei. Ja? Maar het woord is dus echt het woord der waarheid. Alleen Paulus zegt, wij moeten het woord der waarheid recht snijden. Dus op de juiste manier verdelen, want je kan niet zeggen, alles is voor mij. Het is aan mij wel gegeven om te lezen alles. Maar als ik alles wil gaan gehoorzamen wat in de Bijbel staat, ja, dan moet ik ook dan moet ik ook gaan offeren. En dan moet ik ook besneden worden. En dan gaan ze maar door. Dan mag ik bijvoorbeeld, wat mag ik eten? Mag ik varkensvlees eten of mag ik het niet eten? Waar haal ik de autoriteit vandaan om te kunnen beslissen voor mezelf, ga ik varkensvlees eten of niet? Als ik zo doe en ik lees. En ik lees dat, dan zegt de Bijbel dat ik, als ik daar toevallig zit, dat ik bijvoorbeeld op Sabbat niet mag werken. En dan mag ik op zaterdag niet werken. Nou, ik heb gisteren gewerkt. Dus waar haal ik nou de autoriteit vandaan om zo daar tegenin te gaan? Dat komt omdat het woord der waarheid moet ik recht snijden. Ik weet nu op een gegeven moment, als Paulus zegt, ik ben de apostel van de heidenen en je moet naar het fundament gaan bouwen wat ik heb gelegd, dan zie ik in zijn brief dat ik mag alles eten. Het wordt geheiligd door het woord en door het gebed. Want Christus heeft alles volbracht. En hij zegt ook, ja, dagen, ja. Al die tekenen, die hadden allemaal een geestelijke betekenis op Christus. Maar wij leven nu in de werkelijkheid. Hij heeft alles voor mij gedaan. Dus daarom, ik mag dat nu doen. Maar dat komt omdat ik het woord der waarheid recht snijd. Dus ik weet nu, hey, Paulus is mijn apostel. Dat is nou het woord der waarheid recht snijden. En dan noemt hij, dan ben je beproefd. En dat is wat de standaard is voor God. Als wij voor de rechterstoel van Christus komen. Kijk, dat is ook mooi om te zien in 1 Timotheüs 1 vers 11. Dus het woord der waarheid recht snijden. Nou, waar moest Paulus dat nou zeggen in die brief? Nou, voordat Paulus kwam, weten we, toen hadden we de 12 apostelen. En het Oude Testament, dat wees ook op Christus. En de Heer Jezus kwam op aarde. Er was maar één evangelie. Eén leer, één plan van God, totdat Paulus kwam. En toen kreeg het te maken ook met, van God heeft nog een verborgen plan, namelijk met het lichaam van Christus. En nou, daarom zegt Paulus juist in zijn laatste brief, ja, er is iets bijgekomen wat niet iedereen wist, en voordat jullie dat allemaal door elkaar gaan husselen, dan kom je in verwarring, wat ik net ook al zei, met eten of met dagen, noem maar een aantal voorbeelden. Om dat te voorkomen dat je dat door me kijkt, dat moet je gescheiden houden. En daarom moet je het woord der waarheid recht snijden en hij geeft er een naam aan. En dat noemt hij de gezonde leer. Je hebt gezonde leer voor ongezonde mensen. Ja, want wij zijn allemaal zondaars, gered door genade. Nou, en daar heb je een leer voor nodig. Om te weten hoe God wil dat wij leven. En dat noemt hij de gezonde leer. Kijk, in 1 Timotheüs 1 vers 8. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de ongerechtige en de halstarrige, de goddeloze en de zondaren, de onheilige en de ongoddelijke, de vadermoord, nou een hele verhaal. De wet is dus niet voor de rechtvaardige gezet. Nou, als je weet, Christus stierf voor mijn zonden en is opgestaan, ben ik gerechtvaardigd door het geloof. Dus de wet is niet voor mij. Dat klinkt misschien wel raar te horen, want de wet kan ik nooit voldoen. Maar ik val nu, kijk maar, in vers 10 aan het eind, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie, de heerlijkheid van de zalige Gods, dat mij toebetrouwd is. En dat is de standaard. Als je het woord der waarheid recht snijdt, dan weten we, hey, we hebben een gedeelte dat spreekt over de 12 apostelen, en die spreken, komen met de wet, bekeert u, laat u dopen. En we hebben ook een gedeelte in de Bijbel, dat is één apostel, de apostel de Heine, Paulus, en die spreekt niet over de wet, maar die spreekt over de gezonde leer, die spreekt over de genade. Kijk, de gezonde leer, en dan vers 11, begint hij met het woordje naar. En wat betekent het woordje naar? Dat is in overeenstemming met. Dus de gezonde leer, die in overeenstemming is met het evangelie, de heerlijkheid van de zalige God, dat aan mij toebetrouwt. Dus Paulus verkondigt een evangelie, ja? Dat is de evangelie van de heerlijkheid van de zalige God. En dat is aan hem toebetrouwd en dat noemt hij de gezonde leer. Voor ons nu is dat de leer. En die is gezond. Voor ons geestelijk welzijn. Daarvoor natuurlijk met de apostel was natuurlijk ook leer. Maar goed, er was maar één leer. Maar nu zien we, hé, wacht even, we hebben Paulus erbij. Om onderscheid te maken. Voor ons nu is dit de gezonde leer. En daar moeten we bij zijn. Nou, en dan, en dat is zo als wij nu gaan bouwen. En dat is de standaard. Dus terug naar 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3. Vers. Dus 13 zegt hij, een iegelijks werk zal openbaar worden. Want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoe danig ieders iegelijks werk is, zal het vuur, kijkt heb je het woord, beproeven. Zie je? Als het woord de waarheid recht snijdt, dan ben je een arbeider die is beproefd. Het is heel simpel als je de Bijbel, de juiste tekst erbij pakt. En bij Paulus blijft ze hier, dan kom je eruit. Dus, en hoedanig ieders werk zal beproefd worden. En dan gaat het om het loon dat we krijgen. Dus de standaard is de gezonde leer. Nou, zo iemands werk blijft, dat hij daarop blijft. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zie je het? En het gaat om de weegschaal bij God. Aan de ene kant hebben we de leer, dat is heel fijn. Aan de andere kant wil God met die leer dat je er wat mee doet. Dus hij noemt het ook werk hier. Niet werken om gered te worden, ja, maar werken omdat je een kind van God bent. Dus God wil, als je een kind van God bent, dat mensen ook gaan zien. Dat je gaat leven als een kind van God. Niet omdat je nog gered moet worden, of dat je het misschien al zo kwijtraakt. Nee, tot eer van God te leven. Dus dan heb je de ene kant de leer, dat is de kennis, die moet je hebben. Maar als dat alleen de kennis is, zo. Nee, de wandel. Kijk, en dan blijft het in evenwicht. Dus dan heb je dat. Sommige mensen geloven, die gaan ook alleen met de wandel. De Bijbel, de leer. Laten we nou een beetje praten over waar we het eens zijn. Niet veel over de doop en zo. Dat is allemaal veel te. Daar krijgen we alleen maar veel strijd van. Dus we gaan een beetje minder met de leer. Dus we gaan veel dingen doen. Veel activiteiten. Dus krijg je op een gegeven moment, de leer wordt minder belangrijk. En dan gaan we met de werken veel meer doen. Nou, dan krijg je dus dit. Ja? Dus het is geen balans. Het is de leer en in overeenstemming daarmee de werken. Nou, dus het gaat niet alleen om de kennis. Dat is belangrijk dat we dat zien. En dan zullen we ook in gehoorzaamheid, zullen we er ook loon voor krijgen. Als we even naar Paulus zelf kijken. Kijk even mee naar 2 Timotheus 4. Paulus, 2 Timotheus is zijn allerlaatste brief. En hij zegt in 2 Timotheus 2... 2 Timotheus 4, vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Dus Paulus weet, mijn leven is, ik zit gevangen. En hij weet, het is afgelopen. Hij is in gevangenschap van de keizer. En hij wordt daar ook terechtgesteld. Dus daarom zegt hij ook in vers 6, ik word tot een drankoffer geofferd. En de tijd mijn ontbinding is aanstaande. Dus de tijd dat ik het leven verlaten zal, dat ik naar de Heere ga, dat is aangebroken. En dan kijkt hij terug. Ik heb de goede strijd gestreden. Zie je het? Er is een strijd, maar je kan een goede strijd hebben, maar je kan ook een verkeerde strijd hebben. Gelovigen kunnen allemaal strijd hebben. Je kan strijd krijgen als gevolg van verkeerde beslissingen, maar je kan ook strijd krijgen omdat je de verkeerde strijd strijdt, omdat je natuurlijk de Heer wil volgen. Alleen wat ik net al zei, als we natuurlijk afwijken van hoe God zegt hoe wij hem nu moeten volgen, dus dat je afwijkt bijvoorbeeld naar de evangelie en onder de wet gaat prediken, ja, dan zegt hij, dat is de verkeerde strijd. Nee, ik heb de goede strijd, kijk, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Dus ik heb het geloof behouden. En niet blijven geloven, maar ik ben blijven staan voor dat evangelie, die gezonde leer, die aan mij toevertrouwd is, en daar ben ik tot blijven staan, tot in de dood aan toe. Dat heb ik behouden. Niet, ik ben blijven geloven en daardoor ben ik gelukkig gered gebleven. Nee, het gaat om die gezonde leer. Ik heb het geloof behouden. Daar gaat het om. Voort is van mij weggelegd en zie je, het loon. De kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En die dag, dat is op dat moment, als we bij de Heere voor de rechterstoel staan. Als hij ons beoordeelt. De kroon der rechtvaardigheid. Dus een bekroning. Je hoort wel eens van, ja, je hebt een kroon voor dit, je hebt een kroon voor dat. Allemaal kronen. Maar hoeveel kronen? Ik heb Beatrix bijvoorbeeld altijd maar met één kroon op het hoofd gezien. Nooit met twee of drie. Dat kan helemaal niet. Het is een bekroning, ja, van de rechtvaardigheid. Dat heeft te maken met dat hij is trouw gebleven, blijven staan voor dit evangelie. En dan krijgt hij de kroon der rechtvaardigheid die aan hem gegeven zal worden, maar ook aan allen die zijn verschijning lief gehad hebben. En kroon, wat is een kroonstaat? Wij zeggen ook wel eens, de kroon heeft besloten dit of dat. Dat weten we allemaal, dat heeft met autoriteit te maken. Met regeren. En daar heeft Paulus het over. Dat loon, we hebben het er vaker over gehad. Straks als we bij de Heere zijn, daar zijn verschillen in. Je hebt verschillende overheden, machten en autoriteiten. Dat zijn die kronen. Beter is het bij ons de hoogste kroon, ja? Zij vertegenwoordigt natuurlijk de allerhoogste tijd, autoriteit in dit land. Maar ja, we hebben ook de minister-president, we hebben de regering. Kijk, daar heeft het mee te maken. En Paulus zegt, ik heb de kroon der rechtvaardigheid in verband met wat? Met de gehoorzaamheid aan het geloof. Ja, voor deze waarheid is blijven staan. En dan zie je, wie krijgt die nog meer? Allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Zijn verschijning lief gehad hebben. Hou ik van de Heere? Ja, natuurlijk. Hij is zijn leven voor mij gegeven. Ja? Maar hou ik van de Heere? Heb ik hem ook echt gevolgd in wat hij zegt? Wat jij voor vandaag moet gehoorzamen? Luister je naar Mozes? Luister je naar de Heere Jezus? Tuurlijk. Luister je naar Petrus? Of luister je naar Paulus? Ja? De verschijning, Paulus noemt het moment dat de Heere Jezus aan Paulus schenen, En de hele boodschap aan hem heeft geopenbaard, dat noemt hij de verschijning. En dat is degene die het woord en waarheid recht snijden. Dat is zijn verschijning liefhebben. En dan kan je ook zeggen met Paulus, ja, ik ben voor deze waarheid blijven staan. En inderdaad, het heeft strijd opgeleverd. Inderdaad. Ja, nou, toen zit het toevallig hier vol. Ja? Maar wij hebben ook heel veel zondagen hier gezeten. En met z'n vieren of met z'n vijven. En er zaten er meer op peltok daar. En zo'n rijtje als dat er hier zaten. En dan zeg je allemaal, ja, we zouden het allemaal wel ook anders willen. Ja? En mijn kinderen hebben ook nooit eigenlijk andere kinderen gezien op zondag. Hè, dan als wij bij elkaar kwamen dat we klein waren. Of soms dan de kinderen van Dof. Maar ook heel vaak gewoon een klein clubje gewoon. En als dan het resultaat is dat de kinderen er niks mee doen. Dan zeg ik, ja, sorry, dat is de keuze van de kinderen. Maar uiteindelijk, ik wil voor de waarheid blijven staan. En uiteindelijk moet iedereen zelf die keuze maken. En dan kan je zeggen, hé, oké, dat is niet leuk. En dat geeft strijd op. En dat weten jullie allemaal, hè? Als je voor het evangelie staat, of in je familie, of waar dan ook. Alleen de doop al, dan wordt niet allemaal in dank afgenomen. Dan kom je in strijd. Maar het is wel de goede strijd. En het resultaat is, dat die kroon der rechtvaardigheid ook voor jou is weggelegd. En alles hier, die zijn verschijning lief gehad hebben. Nou, dat is dus, wat voor de rechtstoel, die dag zal dat gaan aan het licht brengen. De trouw. Kijk ook even in 2 Timotheüs 2. Hetzelfde boek, in vers 9. Daar zegt Paulus, om het welk ik verdrukkingen leid. En waarom? Dat evangelie uit vers 7, de opgestane Christus, zoals hij die verkondigt. Om welke ik verdrukkingen leid tot de banden toe, hij zit in de gevangenis, als een kwaaddoener. Alsof hij al verkeerd gedaan heeft. Hij heeft alleen het goede nieuws verteld. Als je vertelt aan de mensen, Christus houdt van jou en hij heeft zijn leven voor jou gegeven en neem het aan en je hebt eeuwig leven, daarom zit hij gevangen. Als een kwaaddoener. Maar het woord Gods is niet gebonden, daarom verdraag ik alles. Zie je? Ik heb het geloof behouden tot in de gevangenis aan toe. Verdragen heeft te maken met lijden. Om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus is met eeuwig heerlijkheid. En in vers 12. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Zie je het? Als wij verdragen, dat lijden ondergaan vanwege dit evangelie, dan zullen we ook met hem heersen. Dat is weer die kroon. Goed. Nou, en Paulus heeft veel verdragen. Hij heeft 3 maal schipbreuk geleden. 4 keer. Want toen hij dat schreef, toen kreeg hij er nog eens 4 keer. Hij is gegezeld, hij is geslagen, noem het allemaal maar op. Allemaal vanwege het evangelie. Zonder ook maar water in de wijn te willen doen. Nou kijk, Filippenzen 4. Gaan we even daarheen. Voor Paulus gold in vers 13, Filippenzen 4 vers 13. Ik heb verdragen. Ik heb geleden. Ik heb veel meegemaakt. Maar in vers 13 zegt, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En nou gaat hij tegen de Filippenzen ook zeggen iets. Want hij maakt heel veel toespelingen. Juist ook op die rechterstoel van Christus. Het gaat niet alleen dat je het weet. En dat je de boodschap kent. Dat is het niet. Het gaat ook om wat je ermee doet. Doe je er wat mee of niet? En de Filippenzen waren zo. Kijk maar, dan zegt hij. Ook gij Filippenzen weet dat in het begin des evangelies. Toen ik van Macedonië vertrokken ben. Geen gemeente mij iets meegedeeld heeft tot rekening van uitgaven en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Dus ze hebben voor Paulus gebeden. Ze hebben hem in gedachtenis gehouden. En ze hebben zijn bediening ook gekend, maar ook met hem meegeleefd. En hebben ook nagedacht, wacht even, hij heeft helemaal niks. Dus ze hebben ook hem geld gestuurd. Want ze wilden dat Paulus het ondersteunt, omdat hij ook door kon gaan met het evangelie. Dat is voor ons ook zo. Die collecte, dat gaat niet in mijn zak. Dat is allemaal voor deze boodschap. Nou, niet dat ik de gave zoek. Hij vindt het fijn dat hij het krijgt van hun natuurlijk. Maar wat zegt hij? Ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Zie je het? Het erkennen van Paulus. Ze ondersteunen hem. Ze ondersteunen hem financieel. Paulus zegt, ik ben er heel blij mee. Maar ik ben nog veel meer blij, want het zal groeien op jullie rekening voor de rechterstoel van Christus. God zal het zien. Nou, terug naar 1 Korinthe 3. Zijn we dan alleen maar bezig om zoveel mogelijk loon binnen te halen? Nou, Paulus zegt, trekken uit naar de prijs van de roeping Gods, ja? Natuurlijk, het is uiteindelijk de motivatie, ik wil de Heer dienen, ik wil hem kennen, ja? Maar aan de andere kant is het ook fijn dat je weet, ik heb een rechtvaardige rechter, ja? Dat een gelovige, je kan het geloof misbruiken, je kan, als je weet, ik ben vrij voor altijd, en je kan het gebruiken op een goede manier, je kan het ook misbruiken, en dat de Heer dat wel op een eerlijke manier zal beoordelen. Het zou toch niet terecht zijn dat iemand zijn leven geeft voor het evangelie, en de ander die gaat, doet er helemaal niks mee, en die leeft het leventje van een ongelovige, omdat hij weet, ik ben toch gered, en dat er voor de rechtstoel van Christus, dat God niet eerlijk zou belonen. Dat zou de rechtvaardige God tekort doen. Want hij beloont een ieder naar zijn werken, te alle tijden, ook voor ons. Dus in vers 14, dan zie je, zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, zie je het werk. Dat hij gebouwd heeft, niet de kennis, het werk. Dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo door vuur. Iemands werk blijft en dan zie je dat hij dat loon ontvangen. Maar zo iemands werk zal verbrand worden. Wie verbrandt hier nou? Voor de rechtstoel van Christus. Het werk. Als het niet de toets kan doorstaan omdat wij niet willen luisteren. Omdat God zegt, volg Paulus, dan volg je mij. Maar ik wil gewoon Petrus volgen. Oké, dat mag je doen. Die keuze kan je maken. Maar dan zie je, in ongehoorzaamheid, dan zie je dat, oké, wat je dan ook hebt gebouwd. En ik weet ook wel, vroeger toen ik tot geloof kwam, toen ging ik ook naar verschillende gemeentes. Ik was natuurlijk ook zoekende. En ik weet nog heel goed dat bij iemand die kwam, ja, die wist echt precies hoeveel mensen die gedoopt had. Dus dan kijk je naar het resultaat en denk je, nou, heel veel mensen tot geloof gebracht. Heel veel mensen zijn volwassen gedoopt. Geweldig, toch? In mijn ogen vond ik dat echt heel bijzonder. Aan de andere kant denk ik, ja, nu weet ik van, ja, wacht even, maar daar kijkt God dus niet naar, hè. Dus het resultaat kan wel heel mooi zijn, heel groot allemaal. Kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Maar als het niet volgens de blauwdruk van God is, dan kan het toch voor hem niet bestaan. Dus dan zie je, dat dan zegt hij, zo iemand werk zal verbrand worden. Oké. Maar die zal schade lijden. Maar zelf, dat woordje in één zin, hè, zijn werk zal verbrand worden, maar hij zelf zal hij behouden worden. Dat is belangrijk om te zien. Doch alzo door vuur. Dus je ziet, het is een vermaning aan de ene kant. Voor wat doen wij met het geloof? We gaan het straks ook over het Paasgeven hebben en daarna ook over het avondmaal. Ja, maar het gaat bij God meer dan dat je alleen maar de dingen weet. Maar het gaat echt bij hem om gehoorzaamheid. Maar jij zelf zal behouden worden. Toch alzo daarvoor de vuur. Denk bijvoorbeeld aan Lot. Die werd ook gered. Maar hoe? Ten nauwe nood, hè? Ja? Bijna was hij ook verbrand. Die engelen hebben hem echt eruit moeten trekken. Maar wij zullen behouden zijn als door vuur. Dus denk aan schade niet aan die tekst uit Matteüs. Dat je leidt schade aan je ziel. Daar hebben we het niet over. Want jij zelf zal behouden worden. Maar door vuur. En waarom? Omdat wij weten, de tekst kijkt in Efeze 2 vers 8. Omdat het is niet door onze werken dat wij gered worden, dat weten wij. Wij worden niet door onze werken gered. Nooit niet, tenminste niet. Het is altijd geloof alleen. Want Efeze 2 vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Zie je, uit genade zijt gij zalig geworden. Dus je bent het. Niet dat je het nog krijgt. Ik moet niet elke dag nog zalig worden. Uit genade ben je het geworden. Dat wil zeggen, iemand die het evangelie heeft aanvaard, ja. En dat niet uit u, het is Gods gave. En dan niet uit de werken, opdat niemand roemen. Dus niet uit de werken, dus ik kan het nooit uit mezelf. Ik kan ook niet in mezelf roemen. Het is alleen het werk van Christus. Maar ik kan het dus niet door mijn werken krijgen. Maar ik kan het ook niet door mijn werken kwijtraken. Omdat het is genade. De genade staat tegenover de werken. En de werken staan tegenover de genade. Sluit elkaar uit. Dus ik heb helemaal niks in de hand om het kwijt te raken. Ik heb maar één ding in de hand, dat is de verantwoordelijkheid. Ik heb de vrijheid om het evangelie te aanvaarden of niet. Om aan te nemen. En de gave is, hier wat hier staat, de zaligheid. En niet het geloof. Want wij moeten persoonlijk het geloven. Paulus zegt ook, als jij het gelooft, dat zijn geloof wordt hem gerekend tot rechtvaardigheid. Het is het, jouw geloof, maar het gaat erom het object waarin jij gelooft. Geloof ik in de stoel, dan word ik niet gered. Geloof ik in Allah, word ik niet gered. Maar geloof ik in dat Christus stierf voor mijn zonde, ziet, het is maar op waarop ik mijn geloof richt. Maar het is het object waar ik in geloof, dat is hetgene wat mij of redt of verdoemt. Nou, wij weten het evangelie als Christus. Dus dat is het. Het aannemen, het geloven. En dan zie je dat God geeft de zaligheid. Want de zaligheid, de is uit genade wordt aan ons gegeven. Kijk in Galaten 3, zie je het ook mooi staan. Vers 22. Maar de schrift, de wet, heeft alles onder de zonde besloten. Alle mensen zijn schuldig. Waarom? En nu, opdat de belofte, welke de belofte? De rechtvaardigheid. Want wij moeten gerechtvaardigd zijn, anders kunnen wij nooit bij God in de hemel komen. Maar de belofte, de rechtvaardigheid, hoe wordt die gegeven aan ons? Uit het geloof van Jezus Christus, de gelovige, zou gegeven worden. Zie je het? Omdat zij hebben geloofd in hem. En dan wordt het aan jou gegeven, de rechtvaardigheid. En dat is niet door mij te verdienen. Dus terug naar 1 Korinthe 3, dan sluit ik dat af. De rechterstoel van Christus. Te vaak wordt het gebruikt om te zeggen, nou ja, in ieder geval, een gelovige, kijk, wij zitten hier niet van, ja, je moet dit en je moet dat en je moet zus, want anders, Paulus zegt, ik wil een medewerker zijn van uw blijdschap, geen heerschappij over uw geloof hebben, want we zijn allemaal vrij en iedereen moet zelf de keuzes maken, ja. Maar te vaak wordt deze tekst gebruikt om te laten zien, nou ja, oké, joh, hij is in ieder geval gered. Nou, daar zijn we ook heel blij mee, natuurlijk. Maar het is ook een vermaning, juist door Corinthiërs. Kijk in vers 16. Weet gij niet, dat is die vermaning. Weet gij niet Corinthiërs, ja? En kijk naar de Corinthiërs, wat voor een gemeente dat was. Het waren vleeselijke geloven. Waarvan je zegt, is dat een gelovige? Is dat mogelijk? Ja, het is mogelijk. Maar het is niet wat God wil. Weet gij niet, Corinthiërs, dat gij Gods tempel zijt en de God, geest Gods in uw lieden woont? Zie het als die vermaning. Kijk naar hun leven. Rechtszaken, hoererij. Sommigen die zeiden over de opstanding. Er waren ook die zeggen, nou ja, apostel Paulus, wie is dat? Geef mij maar Petrus. Was verdeeldheid, er waren partijschappen. Dat deugt helemaal niks van. En dan zegt het, jullie zijn Gods tempel, Gods geest woont in jullie. Je hebt een verantwoordelijkheid. Nou, en dan, zo iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schenden, want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Oké, okay, nou ja, goed, dan weet je vroeger ook wel, als je rookt, dat is niet goed, want je bent een tempel van de Heilige Geest. Toch? Dat werd vaak gezegd. En oké, okay, ik ben het mee eens, dan zitten hier ook waarschijnlijk mensen die roken. Roken is niet, kijk maar wat er op het pakje staat. Van de week stond ik in de winkel, we waren boodschappen doen, ik zat zo te bekijken wat er allemaal op die verpakking staat. Dan denk ik, nou, als je dat leest, dan stop je toch? Maar goed, het is, we zijn een tempel van de Heilige Geest. Maar wat zegt hij hier? Hier heeft hij het daar niet over. Hier heeft hij het over Corinthiërs, hun vleeselijke wandel. Want te vaak wordt gezegd, als je genade verkondigt, oh, dan kan je maar aanlezen. Ja, als je vrij bent, ben je vrij. Maar de Bijbel leert niet dat je maar aan kan leven. En daarom zegt hij ook, gij Corinthiërs, jullie zijn de tempel van de Heilige Geest. En als iemand de tempel van God schendt, wat bedoelt hij daarmee? Als jij in zo'n vleeselijke wandel leeft, dan schendt je de tempel, dat ben jij zelf. Jij bent de tempel van de Heilige Geest, die woont in jou. En schenden, ja, dat is ja, besmetten. Iets is geschonden. De eer van een vrouw, wat lees je wel eens, die kan geschonden worden. Dat is schenden. Dus wij schenden de tempel van God. De geest die in mij woont. En de Corinthiërs, die in zijn geheel natuurlijk ook een tempel van de Heilige Geest. Met elkaar schenden zij die tempel van God door die vreselijke wandel. door al die dingen die van het vlees zijn. En dan zie je, dien zal God schenden. Maar let op, daar bedoelt hij niet mee dat je verloren gaat. Maar dat is nou precies, hij zal behouden worden, maar als een vuur. Dus God gaat mij niet schenden van, dat is echt onder de wet. Als jij zo leeft, en je doet verkeerd, dan zal je branden in het eeuwige vuur. Ja? En als je gehoorzaam bent, je hele leven lang, tot aan je dood, moet je blijven geloven. En dan houd je behoudenis in stand, dan kom je bij mij in de hemel. Nee, ik ben gered, ik ben zalig, maar ik heb ook een verantwoordelijkheid. Adam had ook een verantwoordelijkheid. Ja, hij kon kiezen. Hij maakte de verkeerde keus. Nou, wij hebben gekozen, eenmaal de Heere, voor de Heere, je bent gered. En nu zegt hij, je bent de tempel van de Heilige Geest. Leef als een heilige, maar zo niet voor de rechterstoel, zal God die tempel, die zal God schenden. Dat moet je goed lezen hoor. Zo iemand de tempel God schendt, dus in het vlees gaat wandelen, dien zal God schenden. Dat betekent, God zal hem schenden. Voor de rechterstoel van Christus, met andere woorden, geen loon. Want de tempel Gods is heilig. Welke grijsheid. Dat moet je goed beseffen. Ik ben de tempel van God, ik ben heilig. Nou, als je mij kijkt, of we kijken naar elkaar, nou, dan weet je genoeg. Nou, ik ben niet, helaas, ben ik niet altijd heilig, omdat ik weet, de zonde van heilige, of de zonde, die woont nog steeds in mij. En natuurlijk, we gaan allemaal eens in de fout. Maar dat is wat anders dan dat je in zonde leeft. Ga ik in de fout, ik zondig, oké. Okay. Dan mag ik de Heere danken dat hij ook voor die zonde gestorven is voor mij aan het kruis. Dat ik heb de vergeving van zonde. Mag ik danken. Natuurlijk, ik herken het, ik beleid het. De Heilige Geest is bedroefd in mij. Ik maak het bekend, Heere. Maar ben ik u dankbaar dat u ook voor deze zonde aan het kruis gestorven bent. Ja? En dan wil ik, maar dat is de droefheid naar God, ja? Waar we het vorige week over gehad hebben. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering. Nou, oké. Okay. En dan zie je de tempel Gods, want ik ben heilig. Dus, en dat moeten we goed weten te onderscheiden. Dat wij zijn heiligen, ja? Maar dat wil niet zeggen dat we altijd als heiligen leven. Maar het is wel wat God wil. En dat zal allemaal voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden. Maar niet als een dreigement, ja? Want we weten allemaal, we zullen eenmaal aan het eind van 1 Korinthe 3, 4, vers 5 zegt hij dat eenmaal, als we eenmaal daar geweest zijn, zal ieder lof hebben van God. Ik kan niet goed genoeg benadrukken, maar als we weten, als je gelooft dat Christus stierf voor jouw zonde is opgestaan, dan geldt heel Efeze 1 voor jou. Dan ben je gezegend met alle geestelijke zegeningen. Dan ben je verzoend met God. Dan heb je de vergeving der misdaden, de verlossing. Hoe lang? Tot de dag der verlossing. Je bent verzegeld met de Heilige Geest. Hij noemt je een heilige, hij noemt je een beminde, hij noemt je een uitverkorene. Dat is allemaal wat je gekregen hebt. Dat hoef je niet te krijgen. Dat is eenmalig. Dat geldt voor iedereen. Dus als je een uitverkorene bent, of je bent een heilige, en dat zijn wij in Christus, omdat je hem aangenomen hebt, dan zegt hij, nou joh, laat ook zien dat je dan een heilige bent. Niet omdat je bang bent dat God het je allemaal afneemt, want ik ben verzegeld. Maar een gelovige is anders als de wereld, waar of niet? Ja, want hij is niet voor niks voor ons gestorven. En wij weten dat. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik wil u danken voor deze heerlijke woorden. Dat het ons rust en blijdschap mag geven, Vader. En we weten dat u nooit, maar ook nooit, ook nog eenmaal vertorend op ons zal worden. Want die toren, die heeft u aan uw zoon gegeven aan het kruis. En het behaagt u om hem te verbrijzelen daar. Omdat wij hierdoor nu gered kunnen worden. En degene die dat weten, gered te zijn, Vader, dan willen we ook daarvoor danken. En we weten dat die liefde van u altijd voor ons blijft. Omdat u ons ziet in uw Zoon. En daar willen we u voor bedanken. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, we houden nu even pauze. Dan kunnen we allemaal daar koffie drinken. En dan gaan we zo meteen naar deel 2 toe. Dan gaan we over het Pascha praten. Tot over een kwartier.